Goedemorgen gemeente.
Wij lezen met elkaar uit Habakuk hoofdstuk 3 vers 17 tot en met vers 19. En terwijl u in uw bijbeltje Habakuk 3 vers 17 tot 19 opzoekt, wil ik u vragen om zowel door de schriftlezing, om het spreken van de Heere God, ook bij de verklaring van het woord van de Heere God, zoveel mogelijk op uw stoel te blijven zitten. We gaan tijdens de prediking en het lezen van het woord niet wandelen. We gaan niet naar de wc, dat doen we allemaal voor die tijd. Dat doen we allemaal voor die tijd. Uit respect voor het woord van de Heer en de overdenking daarvan. En ook het respect voor elkaar willen we zo min mogelijk afleiding geven. En eerbiedig luisteren naar het woord van de Heer. Wat heerlijk dat je weer speelt. Fijn. We gaan met elkaar lezen uit Habakuk hoofdstuk 3, vers 17 tot 19. Vers 17, Habakuk 3, vers 17, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, er zullen de velden geen voedsel voortbrengen. En al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stal over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorlijn. Bij snarenspel. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters. Welke christen wordt bij tijd en wijle niet geplaagd door twijfels? Bij het aanzien van de wereldwijde chaos, ten tijde van persoonlijk lijden of persoonlijke problemen in huwelijk, gezin of op het werk, dan zijn er ernstige vragen. Vragen die zich brutaal aan ons opdringen. Dan word je geplaagd door gedachten al, is er wel werkelijk een God? En zo ja, weet hij dan wel wat er zich allemaal op de aarde afspeelt? En zo ja, geeft hij daar dan om en is hij bij machten om daar iets aan te doen? Die twijfel komt enerzijds uit ons natuurlijke en opstandige hart voort, anderzijds wordt ze ook aangewakkerd door de Satan, de vijand van God en Gods kinderen. De boze ziet namelijk niets liever dan dat wij vraagtekens plaatsen bij het bestaan en bij de almacht en de betrokkenheid van de Heere God bij ons persoonlijk leven en in onze wereld in het algemeen. Vanaf het allereerste begin heeft de boze de mens geïnjecteerd met het gif van de twijfel. Hij zaait het zaad van de twijfel. Het tegengif daartegen vinden wij in het gezondmakende woord van God. In het boek van de zekerheden, het woord Gods, worden alle twijfels in de houtgreep genomen, krachteloos gemaakt en uitgeschakeld. Vandaag wil ik jullie aan een gelovige twijfelaar voorstellen. Zijn naam, je hebt het al gehoord, is Habakuk. Dat is een veelzeggende naam, broeders en zusters. Habakuk betekent omarming of hij die omarmt. En dat is precies wat Habakuk zelf gaat ervaren. Als klein, zwak mensje met al zijn vragen en twijfels zal hij omarmd worden door de Allerhoogste en Allergrootste God, waardoor al zijn twijfels en al zijn vragen wegsmelten als sneeuw voor de zon. Habakuk leefde, en ook dat hebben we al gehoord, in de 7e eeuw voor Christus, toen Jeremia in Jeruzalem profeteerde, toen hij het woord Gods daar verkondigde. En eigenlijk weten we maar heel weinig van Habakuk. We weten eigenlijk alleen maar dat hij een profeet was. Een dienaar van het levende woord van God. Het noordelijke tienstammenrijk van Israël was reeds in ballingschap gegaan en nu wordt Juda door Babylon bedreigd. En Habakkuk profeteerde het woord Gods kort voor de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. Nu, Habakkuk bestaat uit drie kleine hoofdstukjes. In het eerste hoofdstuk wordt Habakkuk's vragen en twijfels beschreven. In hoofdstuk 2 lezen wij Gods antwoord op zijn twijfels, op het probleem van de profeet. Het is een profetisch gedeelte. In hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens Habakkuk's reactie daarop, zijn gebed, zijn vertrouwen, wat hij uitspreekt in een gebed, een psalm voor de Heer. Maar we beginnen met de constatering van het probleem in Habakkuk 1. Habakkuk worstelde met een tweeledig probleem, broeders en zusters. We lezen daarover in Habakkuk 1, vers 2 tot 4. Er staat de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Een last is iets wat de profeet zwaar op het hart weegt. Hij gaat er geestelijk onder gebukt, hij heeft het er moeilijk mee. Het is een last die zwaar op hem weegt. En dat is iets wat vele dienaren van het levende woord van God ervaren. Dat iets als een last op je kan wegen. Je vindt het moeilijk om het te delen. En toch moet je het doen omdat het het woord van God is. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. En dan lezen we in vers 2. Heren, hoe lang roep ik om hulp? Luistert u niet? Roep ik tot uw geweld? En verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Gemeente, toen Habakkuk om zich heen keek in zijn tijd, zag hij zoveel zonde en zoveel geestelijke duisternis en lauwheid onder het uitverkoren volk van God, dat het hem aanvloog, dat het hem benauwde. Hoe was het mogelijk dat er onder Gods uitverkoren volk zoveel zonde en zoveel geestelijke zwakheid voorkwam? We lezen over geweld, dat wil zeggen het recht van de sterkste, het wet van de jungle, broedmachtsvertoon. Sprake van onrecht en onrechtvaardigheid, moeite, onderdrukking, oneenigheid, ruzie, tweedracht, verdeeldheid, partijschappen. De mensen waren ontaard en stonden als een soort van vijanden tegenover elkaar. Wat dat betreft is de mens in de laatste 2700 jaar niet veranderd. Het is alsof Habakkuk het over onze tijd heeft. De voorpagina's van onze dagbladen gebruiken diezelfde woorden. Onderdrukking, onrecht, spanningen, oneenigheid, geweld, afrekeningen. Het is aan de orde van de dag. Daarbij schrijft Habakkuk ook over het feit dat de wet haar kracht verliest. Het recht werd gebogen, het recht werd verdraaid. De geestelijke positie van het volk van de Heere was bijna tot het nulpunt gedaald. Habakkuk staat door de inwerking van de Heilige Geest in hem aan Gods kant. En hij ervaart het kwaad onder Gods volk als onverdraaglijk. Hij is als een lot die zijn ziel kwelde onder het zien van de dagelijkse ongerechtigheid. En dan vraagt hij zich af, waarom, Heere, staat u dat allemaal toe? Waarom grijpt u niet in? Habakkuk kan niet begrijpen dat de Heere dit maar laat voortduren zonder in te grijpen. Keer op keer zoekt hij wat dit betreft het aangezicht van de Heere. Hij zegt, Heere, hoe lang roep ik al tot u om hulp? Hoe lang? Met andere woorden, hij heeft de lange tijd keer op keer op keer voor gebeden. En luistert u niet? Roep ik tot u, Heere, geweld. Verlost niet. Het langdurig uitblijven van de antwoord op zijn gebed legt Habakkuk uit als ongeïnteresseerdheid van de Heere God, alsof het de Heere allemaal koud laat. Het bleef gewoon dodelijk stil aan de kant van de Heere. Waarom oordeelt de Heere de zonde niet? Waarom brengt hij zijn volk niet tot hem terug? Nou, velen van ons bidden datzelfde gebed en worstelen met diezelfde vragen. Waarom doet de Heere niets? Waarom grijpt hij niet in het kerkelijk leven in Nederland? Waarom brengt hij de kerk niet tot hem terug? Waarom geeft hij geen geestelijke herleving? De profeet is verward, onrustig.
vertwijfeld, waardoor zijn vertrouwen in de Heer ondermijnd wordt. Nogmaals, vandaag heb je diezelfde vragen. Als er werkelijk een God in de hemel is, en als Hij werkelijk ergens om ons geeft, waarom laat Hij dan al het kwaad en al het geweld toe? Oorlogsgeweld, terroristisch geweld, seksueel geweld in huwelijken en in gezinnen, ook binnen de kerk, huiselijk geweld, alom. Waarom zijn er dan van die verschrikkelijke ziekten en ongelukken? Waarom is er zoveel onrecht, oneerlijkheid, onbarmhartigheid? Als God al bestaat, dan heeft Hij zijn schepping aan haar lot overgelaten. Dan heeft Hij zijn handen ervan teruggetrokken en lacht Hij waarschijnlijk om onze ellende. Misschien dat het de Heere allemaal niets kan schelen. Het antwoord van de Heere op deze indringende, deze prangende vragen lezen wij in vers 5 tot 7. Wat zegt de Heer? De Heer gaat antwoorden. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u. Sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. En zie, ik doe de goddeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. In een paar woorden samengevat zegt de Heer hier tegen de profeet Habakuk. Luister, Habakuk, ik ga iets doen wat je voor onmogelijk houdt. Het zal je ongeloofwaardig in de oren klinken. Je vraagt om mijn ingrijpen. Goed, ik zal ingrijpen, zegt de Heer. Je hebt het over geweld en onrecht en de zonde van je volk. Ik zal Juda gaan oordelen. Ik zal hen tuchtigen. En dat zal zo ingrijpend en onthutsend zijn, dat als je ervan hoort, het je ternauwernood kunt geloven dat het gebeurt. Habakuk, ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren. Een wreed volk. Een woest volk. En dat nieuwe volk, die wereldmacht, wereldmacht Babylon, ga ik gebruiken om jouw volkje, Juda, te tuchtigen. Nou, wat zeg je daarvan, Habakuk? En dan is het alsof Habakuk, gemeente, antwoordt: Heere, is dat niet wat al te rigoureus? Heere, zo heftig hoeft het toch ook weer niet? Vers 12. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? We zullen niet sterven, Heere. U hebt hem gesteld tot een oordeel, rots. U hebt hem gegrondvest om te straffen of te corrigeren. Wat de profeet hier zegt is: Heere, u hebt toch met Abraham een onvoorwaardelijk verbond gesloten? U hebt toch gezegd dat zijn nageslacht voor eeuwig voor uw aangezicht zal blijven bestaan, dat ze nooit uitgeroeid zullen worden? Dat bent u toch niet vergeten, Heere? Het gaat nu toch alleen maar om tuchtiging, om correctie, Heere? Toch niet om uitroeiing, dat heb ik toch goed begrepen? Vers 13. U bent te rein van oog om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u, wanneer een goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf. Eigenlijk zegt Habakuk hier: Heer, nu begrijp ik er helemaal niets meer van. Aan de ene kant bent u te heilig om ook maar de zonde te kunnen aanzien, maar nu gaat u wel een goddeloos en wreed volk gebruiken, als de Babyloniërs, die nog veel zondiger zijn dan wij, om ons, om Juda, te tuchtigen. Hoe heb ik het nu? Eerst begrijpt de profeet niet waarom de Heer het kwaad van zijn verbondsvolk toestaat, en vervolgens begrijpt hij niet hoe de Heer een zoveel zondiger en vreder en goddelozer volk kan gebruiken dan Juda om hen te tuchtigen. Hoe heb ik het nu, Heer? Habakuk weet er geen raad mee, is het vol vragen. Die reactie en die vragen van Habakuk herkennen wij in ons leven. Wanneer wij onze noden in gebed bij de Heere brengen, zijn wij het ook dikwijls niet eens met de antwoorden, met de manier waarop de Heere met onze noden omgaat. Wij denken: ja, als ik de Heere was, dan zou ik het anders aanpakken. Zoals de Heere dat nu doet, nou zo zou ik het niet doen. In plaats van onze twijfels en vragen te beteugelen, staan we Satan soms toe om olie op het vuur te gooien en de twijfels aan te wakkeren. Het lijkt zelfs alsof Habakuk's ontsteltenis nu groter is dan aan het begin. Ik vind het geen goed plan van de Heere om zo'n goddeloos volk te gebruiken om Jeruzalem te verwoesten. Om het volk in ballingschap weg te voeren. En hij is er allesbehalve gerust op. En begrijpt er niets meer van. Maar let nou eens op hoe de profeet met zijn twijfels omgaat. Met zijn vragen. In hoofdstuk 2 vers 1 zegt hij. Ik ging op mijn wachtpost staan. Nam mijn plaats in op de vestingwal. En keek uit om te zien wat hij in mij / tot mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Nou, dat antwoord op zijn aanklacht lezen we in hoofdstuk 3. Maar het gaat nu om datgene wat de Heere tot hem spreken zou. Blijkbaar dat Habakuk wist hoe hij met zijn twijfels moest omgaan. Kijk, dat hij twijfels had is buiten kijf. Hij zat bordevol vragen. Maar wat zegt hij hier? Hij zegt, Heer, ik trek me terug totdat ik meer licht van u ontvangen heb. U heeft antwoorden op mijn vragen. U hebt een oplossing voor elk van mijn problemen. En in onze verbeelding zien wij de profeet Habakuk op de muren van Jeruzalem staan, op een stille plek. En hij staat daar uit te kijken over de omliggende heuvels. Wachtend op een antwoord van de Heere. Mijn ogen zijn hemelwaarts. Mijn gedachten zijn, Heer, op u gericht. Mijn hart is open om uw woord te ontvangen. Heer, ik ga niet van hier voordat u tot mij gesproken hebt. Voordat u uw wil in deze zaak bekendgemaakt hebt. Let eens op die woorden. En keek uit om te zien wat hij in mij of tot mij spreken zou. Hij zegt in mij, dat wil zeggen, het woord van God kwam niet van buitenaf tot hem. Maar de Heere sprak in hem, in zijn hart. Weet u, dit zijn bijzonder belangrijke woorden. Woorden die we allemaal zouden moeten overdenken. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij, wat hij in mij spreken zal. Ik wil uitzien naar Gods antwoord. Is dat niet mooi? Misschien dat jij een van die christenen bent die vol vragen zit. Die niet weet hoe die met zijn twijfels en al zijn vragen moet omgaan. Ook als je wat dat betreft nog geen aanvechtingen hebt, kun je er zeker van zijn dat die twijfels eerdaags de kop opsteken. Op zich is twijfel heel normaal. Je kunt je zelfs afvragen of iemand die geen twijfels kent wel echt is, wel eerlijk is en wel serieus nadenkt. In de loop van je leven word je soms overvallen door twijfels. Dat is zoals gezegd heel normaal. Twijfel over het leven in het algemeen. En meer in het bijzonder over geestelijke, bijbelse zaken. Het is niet wenselijk, maar het is wel normaal. Maar met die constatering willen wij die twijfel niet verheerlijken of aanmoedigen of voeden. Want het zijn wel degelijk de giftige pijlen van de boze. De Satan, de vijand van God en Gods kinderen. Twijfel is een wrede verrader waarmee op de juiste manier gedeeld moet worden. Nou, met giftige pijlen ga je niet nonchalant om. Integendeel. Je gaat er uiterst voorzichtig mee om. Je moet deze vredeverrader niet voeden door er ruimte aan te geven. Door boeken te lezen of programma's te bekijken die deze twijfel over Gods bestaan en almacht en betrokkenheid aanwakkeren. Ook heb je van die christenen die teleurgesteld zijn in God en die teleurstelling ventileren ze overal. Spuien ze overal. Iedereen wordt in feite geïnfecteerd met deze verraderlijke propaganda. Ze zijn handlangers van de grote twijfelzaaier, de anti-geloofszaaier. Habakuk daarentegen ging met zijn vragen en twijfels naar de Heere. Hij zei, ik nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Heer, ik stel mij op, Heer. Ik wacht tot u zult spreken tot mij. Met andere woorden, ik wil uitzien naar Gods antwoord op mijn vragen. Broeders en zusters, ga met je vragen en twijfels naar de Heere. Vraag hem om een antwoord. Stel het niet uit. Duik onder in zijn woord en zie uit naar wat hij tot je zal spreken. Deze twijfels zullen één voor één ontmanteld en ontkracht worden. Doe als Habakuk en zie volhardend op de Heer. Laat tot zover het probleem en Habakuk's reactie daarop. Een ernstig probleem op het geestelijk leven van zijn tijd. Zijn verontrusting daarover. Zijn twijfels over Gods betrokkenheid, maar ook zijn reactie. Wat is Gods antwoord? Mijn tweede punt. Gods antwoord op het probleem Habakuk 2. En Gods antwoord komt in de vorm van een profetie. Nadat de profeet besloten heeft om op de Heer te wachten, komt de Heer tegemoet en hij spreekt tot hem. En zoals we gelezen hebben, in hem. Dus niet zo met een hoorbare stem, maar in hem. Een duidelijke, diepe overtuiging spreekt God tot hem. En de Heer geeft een tweeledig antwoord. Ten eerste belooft de Heer dat hij Babylon zal oordelen. Babylon, dat verschrikkelijke, dat gewelddadige, goddeloze volk, Gods roede voor Israël, zal geoordeeld worden. En vervolgens geeft de Heer een zegenbelofte voor de gelovigen. Dus Gods antwoord op zijn probleem is tweeledig, een oordeelsaankondiging en een zegenbelofte. We beginnen met de oordeelsaankondiging in vers 6 tot 20 van hoofdstuk 2. Vanaf vers 6b volgt een vijfvoudig wee over Babylon. Een wee is een waarschuwing voor rampspoed, onheil en het oordeel. Je leest dat regelmatig in de Bijbel. Wee de fariseeën. Wee de schriftgeleerden. Wee de huigelaars. Wee. En dit is ook zo'n wee. En het is een waarschuwing voor het oordeel, het op handen zijnde oordeel van de Heere God. En er zijn vijf redenen voor het oordeel over Babylon. Vijf redenen die hier gegeven worden. In vers 6 tot 8 komt het oordeel vanwege hun onrechtmatige verrijking. De plunderingen. Zie maar in vers 6b, hoofdstuk 2, vers 6b. Wee hem die vermeerdert wat niet van hem is, hoe lang nog, die gepand goed op zich laat. In vers 9 tot 11 komt het oordeel over hun hebzucht. Hun hebzucht, vers 9. Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis. Winstbejag. In vers 12 tot 14 komt het oordeel over uitbuiting en mishandeling. Vers 12. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt. Die een stad op onrecht grondvest. In vers 15 tot 17 komt het oordeel over hun immoraliteit. Vers 15. Wee hem die zijn naaste te drinken geeft. U die uw gif. Die uw vergif daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Immoraliteit. En in vers 18 tot 20 komt het oordeel over de afgoderij. Afgoderij, vers 18, wat is het nut van een gesneden beeld? Vers 19, wee hem die tegen het stuk hout zegt, wordt wakker, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. Een vijfvoudig wee. Oordeelsaankondiging over Babylon vanwege onrechtmatige verrijking, hebzucht, winstbejag, uitbuiting, mishandeling, immoraliteit en afgoderij. En ondanks het feit dat de Heere Babylon zal gebruiken als een tuchtroede voor zijn volk Juda, wordt Babylon ook zelf geoordeeld. En dat moet voor de profeet als rechtvaardig in de oren geklonken hebben. De Heer oordeelt haar Babylon niet alleen vanwege hun zonde, algemene zonde, maar hij oordeelt hen heel bijzonder ook voor het excessieve geweld wat zij gebruikt hebben bij het in ballingschap wegvoeren van het volk van Juda, waar de Heer geen opdracht voor gegeven had. Dus Gods antwoord, broeders en zusters, op de eeuwenoude vraag waarom het de goddeloze voor de wind gaat en de rechtvaardige onder hen lijden, dat antwoord luidt, houd nog even vol. Vertrouw op de Heer. In dit leven is het waar. Het kan de goddeloze voor de wind gaan. Het kan hen dikwijls beter afgaan dan de gelovigen. Maar vertrouw op de Heer. De goddelozen krijgen hun verdiende loon. Hun einde zal zoveel verschrikkelijker zijn dan het lijden wat ze de rechtvaardigen in deze wereld aandoen. Nou, dat is Gods antwoord aan Habakuk, die zich vertwijfeld heeft afgevraagd waarom de Heer een zoveel zondige volk gebruikt om de Joden, om Juda te tuchtigen. Wee de onderdrukker. Ja, zegt de Heer, maak je niet ongerust. Ik heb alles onder controle. Ik doe alleen wat goed is. Wacht op mij. Vertrouw op mij. De gerechtigheid zal aan het einde, als de rekening wordt opgemaakt, zegevieren. Dan zal de goddeloze geoordeeld worden voor zijn hoogmoed en trots. Nou, nogmaals, misschien dat jij diezelfde vragen hebt. Hoe het mogelijk is dat de goddelozen zoveel voorspoed hebben, dat ze de zegen mee lijken te hebben. De wind mee lijken te hebben, het gaat hun goed. Ze zijn gezond, ze zijn welvarend, ze zijn voorspoedig. Maar de gelovigen zie je soms moeite hebben in gezin en moeite hebben in het leven. Soms lijden de rechtvaardigen onder de onrechtvaardigen. Maar ook voor jou zal het antwoord van Gods woord genoeg zijn. Vertrouw op de Heere. De ongerechtigheid zal niet zegevieren. Dat is maar schijn. De Heere zit op de troon van de hemel en aarde. En hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Niet de brutale, niet de geweldenaars. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Nou, tot zover het eerste deel van Gods antwoord. Het oordeel over Babylon. De profeet had een vraag. Heer, hoe kunt u dat goddeloze volk gebruiken? En dan zegt de Heer, let goed op. Ik ga dat volk ook oordelen. Vanwege hun persoonlijke zonde en vanwege het excessieve geweld wat ze gebruikt hebben toen ze jullie in ballingschap hebben gevoerd. Dat is het eerste. Het tweede deel is een zegenbelofte van de Heer. Een zegenbelofte voor de gelovigen. En ook deze zegenbelofte bestaat uit twee delen. Er wordt eerst is er een belofte van leven en vervolgens is er de belofte van overwinning. We beginnen in vers 4 met de belofte van leven. Over Babylon zegt de Heer, zie, zijn ziel is hoogmoedig. Niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, het gaat mij, dat begrijpt u, om die laatste zin. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is de sleuteltekst hier in deze kleine profeet Habakkuk. Ja, Habakkuk, zegt de Heer, jouw mening over Babylon is juist, je hebt het goed gezien. Het is een trots, eigenzinnig en gewelddadig, goddeloos volk, daar heb je helemaal gelijk in. En ja, ik gebruik Babylon om Juda te tuchtigen. Ik gebruik de goddelozen om jullie, mijn verbondsvolk, te tuchtigen. En sommige rechtvaardigen zullen samen met de opstandigen onder mijn volk hetzelfde lijden ondergaan. Maar, en dat is een maar met kapitale letters geschreven. De rechtvaardigen zullen niet, zoals de onrechtvaardigen, verloren gaan. Zij zullen door het geloof leven tot in eeuwigheid. Het geloof waardoor zij gerechtvaardigd zijn, garandeert en verzekert hen het leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Weet u, dit is een van de geweldigste teksten in de hele Bijbel. Een tekst die maar liefst 3 keer in het Nieuwe Testament herhaald wordt. 2 keer om duidelijk te maken dat een mens alleen uit genade door het geloof gerechtvaardigd kan worden. En 1 keer wordt deze tekst ook gebruikt om te onderwijzen dat het leven alleen maar geleefd kan worden als kinderen van God. Wanneer wij leven uit geloof. Geloof. Je begrijpt, het is een belangwekkende tekst. Misschien wel de belangrijkste tekst uit de Bijbel. In een van de belangrijkste leerstellige brieven van het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, zegt de Heer, zegt Paulus, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is de eerste citaat van deze tekst uit Habakkuk. Paulus zegt dat het evangelie Gods kracht is om zalig te kunnen worden, om behouden te kunnen worden, om een kind van God te kunnen worden. Maar, zegt hij, je moet het wel geloven. Want door persoonlijk geloof, wat door de Heere in een mens gewerkt wordt, door persoonlijk geloof wordt de boodschap van het evangelie persoonlijk toegepast. Alleen door het geloof kan een mens gerechtvaardigd worden en eeuwig leven ontvangen. Want de Galaten schrijft de apostel in Galaten hoofdstuk 3 vers 11... dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. En waarom is dat duidelijk? Dan zegt hij, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is de tweede keer dat deze tekst geciteerd wordt. Galaten 2 of Galaten 3 vers 11. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Met andere woorden, door je aan de wet te houden, door wetsbetrachting, door je keurig aan alle regels van mensen of de wet te houden, kun je jezelf niet zalig maken, niet opwerken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor de Heere God. Wetsbetrachting brengt je geen stap dichter bij de Heere, en dat is omdat wij de wet niet kunnen houden. Niemand heeft de Heere lief met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn hart en met al zijn krachten, en niemand heeft zijn naaste lief als zichzelf. Nou, als dat Gods wet is, en dat is wat we geloven, dan verklaart deze wet mij tot een misdadiger. Een wetsovertreder, en dan veroordeelt deze wet mij. Maar terwijl de heilige, goede en rechtvaardige wet van God mij veroordeelt, heeft de Heer het toch mogelijk gemaakt om gerechtvaardigd te worden. Om een verklaring van onschuld te ontvangen, om rechtvaardig verklaard te worden. En voor deze rechtvaardig verklaring hoef je helemaal niets te doen. De Heer rekent ons de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus toe om niet uit genade. Uit genade door het geloof. Dat is het enige wat er van ons gevraagd wordt, geloof. Een mens gelooft uit zichzelf niet, maar de Heer schenkt je dat geloof. Het geloof dat Christus in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. En dat hij daar de schuld heeft voldaan, de schuld van onze zonde heeft voldaan, toen hij riep: het is volbracht. Wanneer je gelooft dat de Heer in jouw plaats en voor je zonde gestorven is, word je gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, dan krijg je die verklaring van onschuld. Jouw zonden zijn Christus toegerekend. Zijn volmaakte zondeloze leven wordt jou toegerekend. Dat is rechtvaardigmaking. Een verklaring van onschuld ontvangen. Daarom dat de Bijbel zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is namelijk niets meer om te veroordelen. Je bent onschuldig in hem. De Bijbel zegt, uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Mag ik je uitnodigen deze ochtend om tot die heiland te komen. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, en dat is eeuwig leven. En daarbij leren wij in onze tekst dat het leven, het eeuwige leven, niet als een toekomstig presentje op ons ligt te wachten. Nee, dat eeuwige leven hebben wij in het hier en nu ontvangen, en dat betekent heilszekerheid in het hier en nu. Doordat wij in het hier en nu kinderen van God zijn, hebben wij deel aan zijn leven. En daarmee zijn wij het onderwerp van zijn voortdurende zorg. Daarbij zijn wij als kinderen van God onaantastbaar voor alles wat niet bijdraagt aan onze vorming naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Je bent, nogmaals, luister goed, welke problemen er ook zijn, je bent als kind van God ontastbaar voor alles wat niet bijdraagt aan jouw vorming naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Het geloofsvertrouwen dat de Heer in liefde is betrokken op elk onderdeel van mijn leven helpt om te midden van pijn, verdriet, problemen, tegenslagen toch de vrede Gods te ervaren en gelukkig te leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ben je ontmoedigd? Is er een storm in je leven? Word je belaagd door de problemen waar je geen raad mee weet? Sta je op het fundament te trillen, te schudden, te wankelen? Luister dan naar het woord van de Heer, wat hij spreekt in Hebreeën 10 vers 36. U hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Mooi, hè? Dat is de derde keer dat deze tekst geciteerd wordt. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Mag jij de Heer Jezus Christus kennen als je persoonlijke zaligmaker van zonde? Mag je daardoor de hemelse Vader kennen, die almachtige God, als je hemelse Vader? Ben jij een lid van het huisgezin van de Heer, de gemeente van de levende God? Geef de moed dan niet op, Laat je hoofd niet hangen. Hou nog even vol. De komst van de Heere is nabij. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Het geloof dat de Heere zijn komst aanstaande is. Dat is een grote beloning voor alle die volharden in geloof. Vertrouwen op God is het levensthema van de rechtvaardige. Ja, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Zoals je weet is Romeinen 1 vers 17 en 18 de lanceerbasis geworden van de reformatie. Daarom dat Habakuk soms wel de grootvader van de reformatie wordt genoemd. Want het is juist deze tekst die in het leven van Maarten Luther een radicale omkeer heeft gegeven. Toen hij ontdekte, het is niet uit werken, niet door mezelf te tuchtigen, niet door weet ik wat te doen, niet uit werken. Maar het is uit genade, door het geloof alleen, dat een mens gerechtvaardigd wordt en deze verklaring van onschuld ontvangen, waardoor hij verzoend wordt met God. Nu, het tweede deel van deze belofte. Het tweede deel van de zegenbelofte is nadat de Heer leven belooft, is dat hij ook overwinning belooft. In Habakuk 2 vers 14 lezen wij te midden van een hele oordelenreeks en oordeelsaankondigingen, staat er plotsklaps, hoofdstuk 2 vers 14, want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat is een soortgelijke tekst, even andere woorden, maar zelfde inhoud lees je ook in Jesaja 11. En daar staat het in de context van het duizendjarig vrederijk. Wanneer de Heere Jezus als koning der koningen in vrede en recht en gerechtigheid over de aarde zal regeren. Dat is de belofte van de uiteindelijke overwinning. Een belofte die we door het hele Oude en Nieuwe Testament tegenkomen. Het is aan de Thessalonicenzen dat de apostel Paulus schrijft. Let u goed op. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. Hé, dat komt ons bekend voor. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven. Wanneer komt die verlichting? Wanneer? Bij de openbaring van de Heer Jezus. Vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Ja, er komt een dag van vergelding. En die dag zal niet lang meer op zich laten wachten. Wanneer de Heer Jezus terugkomt in hemelse macht en majesteit, zal hij alle ongerechtigheid en onrecht en zonde verbreken. En in vrede en eindeloze gerechtigheid regeren. Voor het ogenblik, ja, het is maar voor het ogenblik. Lijkt het onrecht het voor het zeggen te hebben. Dat is maar tijdelijk. Eigenlijk is het maar schijn. Geweld, onrecht, misbruik, uitbuiting, oorlog, onderdrukking, twist, tweedracht, wetsverachting, het buigen van het recht. Dat is precies de wereld, schets van het wereldtoneel, kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De Bijbel verzekert ons dat Christus niet op zich zal laten wachten. Want nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nog een heel korte tijd, hou nog even vol. Hou nog even vol. Dan zal hij als koning heersen op de aarde. En zal de aarde vol worden van de kennis van de Heere. Zoals de water de bodem van de zee bedekken. En zoals gezegd, lijkt het net alsof het onrecht en de vrede het, of de onvrede het voor het zeggen hebben. Maar uiteindelijk weten wij dat de Heere God in alles werkt naar de raad van zijn wil. Hij zit op de troon in de hemel. En hij leidt de wereldgeschiedenis naar een triomferend einde. En daarom dat Habakuk 2 vers 20 eindigt. Dit hoofdstuk eindigt met die geweldige woorden. Maar, o, maar de Heere. Waar is de Heere? In zijn heilige tempel. Shhh. Wees stil voor zijn aangezicht. Heel de aarde. Shhh. Wees stil. Waar is de Heer? Is er heilige tempel? Wat doet hij daar? Hij regeert. Hij zit op de troon. En hij werkt in alle dingen tot realisatie van zijn volmaakte plan en doel met deze wereld. Gods antwoord op Habakuk's vragen. Versterken zijn geloof. Er is een levende God in de hemel die de aarde in zijn hand houdt. En niet alleen de aarde. Het is alsof de Habakuk op dit moment ervaart Gods omarming. Een kleinkind vol vragen, twijfels. En God neemt hem in zijn armen. Hij zegt, wat is er, jongen? Maak je zorgen. En hij ervaart die omarming van God. En daarmee vloeien de twijfels en de vragen weg. Die twijfels en die vragen die volmaakt beantwoord worden. In de omhelzing, in de greep van de almachtige God. Wanneer je in die greep mag leven. Nou, de triomf van zijn geloof, die uit zich in een indrukwekkend gebed. Habakuk 3. Habakuk 3. Het is eigenlijk een psalm, het is een gebed om te zingen. Vers 19b zegt, voor de koorleider bij snarenspel. Het is een prachtige psalm, waarin Gods grote daden uit het verleden worden bezongen. Gods daden uit het verleden als een voorafschaduwing van Gods grote daden in de toekomst. Vers 2. Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Nou, dat weten we. Hij vreesde zeer. Hij dacht even dat de Heere God zijn volk ging uitroeien. Toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heere, uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. Een andere vertaling zegt, Heere, ik heb van uw roemruchte daden gehoord. Vol ontzag heb ik uw werken vernomen. Doe die nu herleven in onze tijd. Laat ze in onze tijd ervaren. Wees in uw toorn uw barmhartigheid indachtig. Dat is met andere woorden, dezelfde boodschap. Nou, Gods antwoord maakt Habakuk, ja, bewust van Gods majesteit en soevereiniteit. En dat brengt hem ertoe om uit te zien naar een herleving onder Gods volk. Een herleving van Gods werk te midden van zijn volk dat in zonde leefde. Habakuk herinnert zich Gods daden van weleer. En hij bidt om een herleving van Gods werk te midden van alle dreigingen en alle problemen. Broeders en zusters, luister goed. Zouden wij niet datzelfde gebed moeten bidden? O Heere, geef een herleving in uw kerk. Als de gemeente van de Heer Jezus een positieve invloed wil hebben op de goddeloze en materialistische, spiritistische en individualistische maatschappij waarin wij leven, dan hebben wij een geestelijk ontwaken nodig van de kerk. Een geestelijk ontwaken van Gods kinderen. Geestelijk wakker worden. Dat betreft jou en dat betreft mij. Een herleving van Gods werk in onze tijd, waardoor gelovigen ontdekt worden aan hun zonden en deze gaan beleiden en daarmee gaan breken in plaats van ze te vergoeilijken en erin te volharden. Een herleving van Gods werk in onze tijd, waardoor gelovigen elkaar hartelijk gaan liefhebben en dienen in navolging van Christus. Een herleving van Gods werk in onze tijd, waardoor gelovige echtgenoten en echtgenotes zich aan de Bijbelse rolverdeling gaan houden en ouders en kinderen zich in hun leven laten leiden door het woord Gods alleen. Een herleving van Gods werk in onze tijd, waardoor gelovigen openlijk hun geloof belijden. De Heer Jezus gaan vertrouwen te midden van de stormen en de moeilijkheden van het leven en daarmee aan de wereld laten zien wat het geloof in Christus werkelijk inhoudt. Wij hebben dringend een geestelijke herleving nodig. Ook hier in de gemeente. En als je vraagt waarom, dan is het antwoord omdat Habakuk 1 vers 2 ons probleem is. Onze situatie is. Een herleving van Gods werk in onze tijd. Waardoor wij de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, door die kracht voor de Heere God gaan leven zoals we nog nooit voor hem geleefd hebben. En wanneer wij werkelijk met de Heere God gaan leven, op de drempel van zijn huis gaan staan en hem gaan ontmoeten, zullen de laatste drie versen van dit gebed geen theorie, maar doorleefde praktijk worden. Habakuk ziet het onvermijdelijke oordeel op zich afkomen. Juda en Jeruzalem zullen door de Babyloniërs onder voet gelopen worden. Het is niet zo dat dat nu allemaal niet doorgaat. Nee, het gaat gebeuren. Maar moet je nou eens letten. Die problemen gaan komen, grote problemen. Dan moet je eens letten op de innerlijke verandering van de profeet. Wat er heeft plaatsgevonden in deze hoofdstukken, in dit tijdsbestek. Moet je lezen wat hij in vers 17 zegt. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. En dan zegt hij, dan gaat het zingen. Dan gaat het zingen, dan gaat het jubelen. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mijn verheugen in de God van mijn heil. Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Dat is een uitdrukking voor de uiteindelijke overwinning. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Dat wil zeggen het erepodium voor de krans. Omdat je behouden bent aangekomen. Dus hoe het ook tekeer gaat in je leven, in je huwelijk of je gezin, in je bedrijf. Hoe groot de dreiging ook is, nochtans zal ik juichen. Oh ja, die stallen worden gaan leeg. Die stallen gaan leeg en er komt geen vrucht. En er is moeite. Maar wat zegt hij? Hoe de uiterlijke omstandigheden ook zijn. Hoe het ook stormt. Te midden van de storm is daar een vogel. Een klein vogeltje. En de storm beukt tegen de rotsen. En de golven donderen tegen de kust aan. Maar in een spleet van een rots ligt een klein vogeltje. Het heeft zijn vleugeltje over zijn kop. Het slaapt. Het heeft rust. Te midden van de storm. Hoe is dat mogelijk? Dat is een beeld van een kind van God. Hoe is het mogelijk? Vrede te midden van de storm. Hoe kan het? Omdat jou en mijn vrede niet afhangt van de omstandigheden. Maar van ons leven met de Heere God. Omdat je de Heere God kent. Vanuit de persoonlijke, de vertrouwelijke omgang. Dan kan je juichen en de Heere zingen. Ondanks de moeite, ondanks de omstandigheden. En daarvan getuigt de profeet Habakuk. Zo wil de Heere dat wij leven. Hoe moeilijk of zwaar het ook is. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden.